Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. We willen de heilige Jozef beter leren kennen en vooral geleidelijk aan leren ons vertrouwen op hem te stellen, zoals vele heiligen hebben voorgedaan. Vandaag lezen we zoals steeds eerst een tekst over Sint Jozef en vervolgens maken we kennis met een bijzondere plaats van verering van Sint Jozef. Vandaag trekken we terug naar de Verenigde Staten, naar het nationale heiligdom van Sint Jozef in Wisconsin, meer bepaald in De Pere. In het boek van de priester Federico Suarez met als titel Jozef van Nazareth zijn we toegekomen aan het derde hoofdstuk, Jozef, de echtgenoot van Maria. In zijn korte bespreking van Sint Jozef aan het einde van zijn bestijging van de berg Sion plaatst Bernardinus van Laredo de volgende overweging. Het moet echter opgemerkt worden dat er hier niet alleen dingen staan die letterlijk moeten worden opgevat en geschikt zijn voor het preken, maar ook passages die eerder geschikt zijn om mediterend herkauwd te worden, voor de vrome beleving van het geloof, dan om letterlijk opgevat te worden. Einde citaat. Deze passages die geschikter zijn voor meditatie dan voor onfeilbare verkondiging en die dienen tot vrome beleving van het geloof, zoals broeder Bernardinus het zo treffend zegt, hebben betrekking op de manier waarop de heilige Jozef de taak waartoe hij geroepen was uitoefende en de omstandigheden waarin hij dat gedaan heeft. Het gaat om gegevens die zijn afgeleid of vastgesteld op grond van het feit dat ze plausibel zijn, terwijl ze in geen enkel opzicht intruisen tegen wat wel met zekerheid bekend is. In de woorden van Bernardinus, ze liggen helemaal in de lijn van de ware leer. Daarom lenen ze zich om mediterend herkauwd te worden. Ze laten ons zien wat voor persoon Sint Jozef geweest moet zijn en in wat voor omstandigheden hij geleefd heeft. Wanneer Jozef voor de eerste keer in het evangelie genoemd wordt, is hij al met een vrouw verbonden. In Matteüs hoofdstuk 1 staat, Jacob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt. In deze korte tekst, waarmee de geslachtslijst eindigt die Sint Matteüs aan het begin van zijn evangelie plaatst, komt Jozef voor als nakomeling van David, van koninklijke afstamming. Sint Lucas bevestigt het met deze woorden. Wanneer hij de volkstelling behandelt waartoe Augustus opdracht had gegeven, omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David. Eeuwenlang heeft men zich Jozef voorgesteld als een bejaarde man, en zo beeldde men hem gewoonlijk af. Waarschijnlijk onder invloed van apocryfe geschriften als het proto-evangelie van Jacobus en dergelijke. In dit proto-evangelie, dat al in de derde eeuw vermeld wordt en circuleerde, wordt op schilderachtige wijze beschreven hoe de priesters van Jeruzalem zich bezighielden met het kiezen van de echtgenoot voor de maagd Maria, van wie het verhaal doet voorkomen dat ze sinds haar jonge jaren in de tempel was opgesloten, zodra ze 12 jaar geworden was. Ze riepen de weduwnaars van Judea in de tempel bij elkaar om hen aan een test te onderwerpen en te zien wie van hen door God uitgekozen zou worden om met Maria te trouwen. Jozef, die er ook bij aanwezig was, werd aangewezen. Want uit zijn staf kwam een duif tevoorschijn die over zijn hoofd wegvloog. Toen hij hoorde wat de bedoeling van de priesters was en dat hij was uitgekozen, verontschuldigde hij zich en zei, ik heb kinderen, ik ben een oude man. Zij is echter jong. Ik ben bang om belachelijk te lijken in de ogen van de kinderen van Israël. Dezelfde verwijzing naar zijn ouderdom staat in de geschiedenis van Jozef de Timmerman, die dateert uit de 6e of 7e eeuw. Jozef is er een rechtschapen bejaarde, een van de 12 oudsten van de stam Juda, die door de priesters waren samengeroepen. Een weduwnaar met 4 zoons en 2 dochters. In sommige vrome boeken wordt hij aangeduid als de heilige bejaarde Jozef. Tegen deze algemeen verbreide mening over de ouderdom van Jozef kwam Bernardinus van Laredo in verzet. Hij had er wel een verklaring, of liever verontschuldiging voor. Er waren in de vroege kerk namelijk ketters die zeiden dat Jozef de natuurlijke vader van Jezus was. Om die bewering te ontkrachten, was men Sint-Jozef gaan voorstellen als een oude man. Daarmee doorgaan, zei Bernardinus, is een heel grote domheid. En dat is inderdaad zo. Al in de 17e eeuw werden heel zinnige argumenten aangevoerd die pleiten voor de jeugd van Jozef op het ogenblik dat hij met Maria trouwde. De eer van de maagd bleef duidelijk beter bewaard bij een jonge dan bij een oude echtgenoot. En zoals heel terecht is opgemerkt, de gevorderde leeftijd van een bejaarde echtgenoot alleen al zou de gelofte van kuisheid, die Jozef naar men algemeen aannam had afgelegd, belachelijk gemaakt hebben. En dit zonder in aanmerking te nemen dat de omstandigheden waarin moeder en zoon terecht zouden komen veeleer een jonge man vereiste die in staat was om beslissingen te nemen en zich in te spannen dan een bejaarde. In navolging van Gerson, die meende dat Jozef jong was en er goed uitzag, tekent broeder Bernardinus hem als een man van ongeveer 40 jaar. Want men neemt aan dat een man van 35 jong is en de jeugd tot op ongeveer 50-jarige leeftijd voortduurt. Al in de 17e eeuw, een eeuw na broeder Bernardinus, schreven Moniale, zuster Maria van Jezus van Agreda, heel vroom en devoot een heleboel opmerkingen over Sint-Jozef en de maagd Maria. Ze zegt herhaaldelijk schilderachtige dingen, bijvoorbeeld over 10.000 engelen die waakten over de maagd en dat Maria hen kon zien en hun heel beleefd opdracht gaf om haar kleine diensten te bewijzen. Maar al met al komt zij misschien dichter bij de waarheid en bij broeder Bernardinus van Laredo wanneer zij vaststelt dat Jozef jong was, dan heel de beeldende en literaire traditie die hem als een bejaarde weduwnaar voorstelde. De eerbiedwaardige zuster Maria van Agreda meldt inderdaad heel trefzeker dat de maagd 14 jaar oud was en Jozef 33 toen het huwelijk werd gesloten. En dat hij heel edel, beleefd, aangenaam en vreedzaam van aard was. Deze verklaringen zijn natuurlijk niet zeker en even weinig gebaseerd op objectieve gegevens als alle anderen. Het zijn allemaal gissingen. Welnu, aangezien de mening van zuster Maria van Jezus van Agreda van meer gezond verstand getuigt, lijkt deze logischer en realistischer dan de overige. Het argument dat de eeuwige maagdelijkheid en delicate zuiverheid van onze lieve vrouw beter te verklaren zijn met een bejaarde dan met een jonge echtgenoot, lijkt voort te komen uit een soort heimelijk wantrouwen in het vermogen van de jeugd om de kuisheid te bewaren. De heilige Jozef Maria Escrivá riep niet zonder een zekere humor uit toen hij het over dit punt had: om de deugd van de kuisheid te beleven, hoeft men niet te wachten tot men oud is. Jezus werd in een gezin geboren, al was dat gezin niet groter dan het echtpaar Maria en Jozef, en dit paste helemaal binnen Gods plannen. Ze speelden allebei hun eigen rol in de jaren voorafgaand aan het openbare leven van de Verlosser. God zelf had die rol gepland en hen ervoor uitgekozen. Om die rol goed te kunnen vervullen, hadden zij van Gabriel bovennatuurlijk onderricht ontvangen. De heilige Johannes Chrysostomus een van de kerkvaders die zich nogal uitgebreid met Sint-Jozef heeft beziggehouden, geeft in dit verband zelfs 4 passende redenen voor Maria's huwelijk met Jozef. Ten eerste was het huwelijk passend om de koninklijke afkomst van de maagd Maria goed uit te laten komen. Zowel Sint Matthäus als Sint Lucas vermelden dat Jozef uit het huis van David stamde, zoals we hiervoor gezien hebben. En aangezien het bij de Joden vast gebruik was te huwen binnen één en dezelfde stam, is het duidelijk dat ook Maria van koninklijke afkomst was. Ook Maldonado schrijft dit zo in zijn commentaren. Voor de mening dat de maagd Maria uit de stam van Levi afkomstig was, afgeleid uit haar verwantschap met Elisabeth, de echtgenote van Zacharias, zijn de argumenten minder solide en meer geforceerd. Ten tweede vervolgt Chrysostomus om de eer van Maria niet te kort te doen en te voorkomen dat zij de door de wet voorgeschreven straf zou verdienen. Het ontvangen en baren van een zoon zonder getrouwd te zijn zou natuurlijk publieke schande betekend hebben. Want hoewel haar maagdelijkheid intact gebleven was en zij vol van genade was en de zalige moeder van God, zag het volk alleen haar uiterlijk. En het was in een dorpje heel moeilijk om schande en laster te vermijden wanneer men een kind zonder vader te zien kreeg. De situatie van Jezus zou dan niet in overeenstemming zijn geweest met het rechtsbestel van zijn volk en tijd. Hij zou dan van het begin af aan in bepaald opzicht in een slecht daglicht hebben gestaan. Het kon nog erger worden als men een van de voorschriften van Deuteronomium zou opvolgen. Stelt men vast dat het meisje inderdaad geen maagd was, dan moet men haar naar de deur van haar ouderlijk huis brengen. En de burgers van de stad moeten haar doodstenigen, want zij heeft een schanddaad in Israël begaan door ontucht te plegen, terwijl ze nog in haar ouderlijk huis woonde. De derde reden is dat een bejaarde, hoe goed en welgezind hij ook was, geen moed en kracht gehad zou hebben voor de zware, overhaaste tocht naar Egypte, om daar zonder andere hulp dan zijn eigen inspanning opnieuw te beginnen. Te midden van onbekende mensen en in een omgeving waar heidense gewoonten weinig bevorderlijk waren voor een rustig leven. Johannes Chrysostomus voegt er nog een vierde reden aan toe, zo te zien overgenomen van Sint Ignatius van Antiochië, namelijk om de geboorte van de Messias voor de duivel te verbergen. Het was om die reden dat de engel Gabriel, de maagd, het mysterie van de menswording pas aankondigde toen zij al met Jozef verloofd was. Verloving betekende feitelijk immers huwelijk, aangezien de bruiloft daar slechts een voltooiing van was.
Thank you.
Eeuwen later geeft Sint Thomas van Aquino in zijn Summa Theologiae zelfs 12 redenen, zowel van hemzelf als overgenomen van de heiligen Ambrosius, Chrysostomus en anderen. Waarom het voor Jezus, de maagd Maria en ons passend is dat de maagd door een huwelijk met Jozef verbonden werd. Zijn geboorte werd zo voor de duivel verborgen gehouden. Maria zou niet gestenigd worden. Jezus zou niet voor een onwettig kind worden aangezien. Er zou niemand zijn om voor hen te zorgen, enzovoort. Nog een andere reden trekt de aandacht. Een die Sint Thomas geeft als argument voor de maagdelijkheid van Maria, overgenomen uit het werk van de heilige Ambrosius. Namelijk, door Maria's huwelijk met Jozef verschijnt er een betrouwbare getuige van haar kuisheid. De echtgenoot die bedroefd had kunnen zijn om de belediging en zijn schande had kunnen wreken, als hij niet van het mysterie op de hoogte was geweest. Afgezien van de grotere of kleinere geloofwaardigheid van elke reden voor het passend zijn die de heilige Johannes Chrysostomus en Sint Thomas aanvoeren, moeten we er vooral ook aan denken dat de voor de hand liggende reden heel gewoon is en misschien daarom gewoonlijk niet expliciet genoemd wordt. Ieder kind heeft een gezin nodig. Er is eigenlijk geen gezin, tenzij het onvolledig is, als er slechts een vrouw is, zelfs als het de gelukzalige maagd Maria is. Een huisgezin heeft niet alleen een groot hart nodig, en dat is thuis altijd de vrouw, maar ook een hoofd. God had het natuurlijk zonder Jozef kunnen stellen. Hij had hem absoluut niet nodig om de maagd de verlosser te laten ontvangen. En eventueel had hij het ook zonder de maagd Maria kunnen stellen. De Almachtige God had duizenden andere manieren kunnen verzinnen om de verlossing voor ons tot stand te brengen. Welnu, de goddelijke voorzienigheid had juist dit verlossingsplan vastgesteld. Het enige geboren woord van de Vader zou een mens worden in de allerzuiverste schoot van onze lieve vrouw. Hij zou in een gezin geboren worden. Dit zou zonder enige wanklank gebeuren, in overeenstemming met plaats, mensen en tijdstip waarop hij ter wereld kwam. Er gebeuren geen wonderen om wat op natuurlijke wijze en met gebruikelijke en gewone middelen kan gebeuren, te vervangen. Zowel moeder als kind hebben iemand nodig die de kost voor hen verdiende en tegenover andere mensen in sociale relaties en bij de opvoeding van het kind de rol van gezinshoofd vervulde. Kortom, de schandelijke situatie van een ongehuwde moeder kwam niet in Gods plan voor. De Heer wilde, schreef de heilige Ambrosius, dat sommigen wel zouden twijfelen aan de manier waarop hij was verwekt, maar niet aan de zuiverheid van zijn moeder. En daarom zegt de heilige Johannes van Avila, ook een kerkleraar, de Heer wilde niet dat de mensen elkaar zouden doorvertellen dat ze een zoon had, maar geen echtgenoot. En hij wilde dat ze hem des te meer zouden waarderen als zoon van een nederig man, terwijl hij de zoon van de eeuwige Vader was. En dat ze de goede naam van zijn allerheiligste moeder niet zouden bekladden. En hij wilde ook niet dat ze een getrouwde vrouw zou zijn met een man die haar nog meer kinderen zou geven. Jezus, Gods zoon, moest geboren worden binnen een gezin dat behoorde tot het uitverkoren volk. Want de profetieën moesten worden vervuld. Zoon van Abraham, zoon van David. Hij moest niet alleen een wettige moeder, maar ook een wettige vader hebben. Daarom moest de maagd Maria getrouwd zijn en moest de man die haar echtgenoot zou worden van haar houden en mans genoeg zijn om haar maagdelijke zuiverheid te respecteren. Jozef was de rechtschapen man die God had uitgekozen voor deze moeilijke taak. En heel de heiligheid van Jozef is gelegen in zijn nauwgezet, zelfs scrupuleus vervullen van deze grote, nederige, hoge, verborgen en schitterende taak die zo in duisternis was gehuld. Tegenwoordig is er bijna niemand meer die denkt dat de term getrouwd gelijk is aan verloofd. Maldonado vroeg al een hoeveelheid getuigenissen aan om deze mening te bestrijden. Wanneer de schrift het heeft over de maagd als echtgenote van Jozef, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw echtgenote tot u te nemen, wordt er bedoeld dat ze getrouwd waren, niet slechts verloofd. En hoewel de huwelijksplechtigheden geen getuigenis afleggen van het verlies van de maagdelijkheid, maar van de huwelijkssluiting, moeten we er echter toch voor waken te denken dat het huwelijk van Jozef en Maria slechts een soort juridische fictie was. Ze trouwden met elkaar omdat ze van elkaar hielden, en pas daarna, toen ze al getrouwd waren, maar de bruiloft nog niet was gevierd, maakte God zijn plannen met hen bekend. Eerst aan de maagd Maria, daarna aan Jozef. Het was een echt huwelijk. Beiden leefden voor elkaar en verleenden elkaar recht op hun lichamen. Maar ze zagen er beiden, volledig op de hoogte van hun verantwoordelijkheid, vrij en vrijwillig van af dit recht uit te oefenen. Want zoals Sint Augustinus tegen Julianus argumenteerde, het wezen van het huwelijk bestaat niet uit het voltrekken ervan. Als het voorkomt, schreef hij in De Nuptiis et Concupiscentiis, dat er in onderling goedvinden voor altijd wordt afgezien van de seksuele omgang, wordt de huwelijksband daardoor niet verbroken. Het is juist andersom. Deze band wordt er alleen maar sterker van als beide echtgenoten de afgelegde geloften van overgave aan elkaar, ook zonder lichamelijke banden, zorgvuldig naleven. De engel zei in feite niet voor niets tegen Jozef: vrees niet om Maria, uw echtgenoot, tot u te nemen. Zo wordt Maria op basis van haar ja-woord echtgenote genoemd, hoewel haar echtgenoot haar nooit was genaderd en dat naderhand ook nooit zou doen. Jozef hield niet als een broer van de maagd Maria, maar met een zuivere huwelijksliefde, die zo intens was dat deze elke vleeselijke verhouding overbodig maakte. Zo delicaat dat ze Jozef niet alleen getuige liet zijn van de maagdelijke zuiverheid van Maria, maagd voor de geboorte, tijdens de geboorte en na de geboorte, zoals de kerk ons leert, maar ook de behoeder ervan. En het was niet nodig dat Jozef op gevorderde leeftijd was om in alle kuisheid met zijn echtgenote samen te wonen. Juist zijn liefde voor het wonderbaarlijkste schepsel dat ooit geleefd heeft, was daar voldoende garantie voor. Sint Jozef was jong van hart en lichaam, schreef de heilige Jozef Maria, toen hij met Maria trouwde, het mysterie van haar goddelijk moederschap vernam en aan haar zijde woonde, vol respect voor de integriteit die God de wereld wilde nalaten, als een teken te meer van zijn komst onder de schepselen. Wie niet in staat is zo'n liefde te begrijpen, weet heel weinig van echte liefde af en kent de christelijke betekenis van kuisheid al helemaal niet. En alsof wat zij wisten nog niet genoeg was, is er het feit dat door zo'n krachtige manifestatie van het bovennatuurlijke, en beide hadden dat ervaren, de menselijke natuur tot rust komt. Je hebt genoeg aan mijn genade, hoorde Sint Paulus uit de mond van zijn Heer. Hoeveel te meer in dit geval. Overvloedige genade ontving die man die zo'n zwaar gevecht moest leveren, nog voordat de engel hem het waarom van zijn huwelijk met Maria meedeelde.
Humble gardien de la sainte famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag trekken we naar de Verenigde Staten van Amerika, meer bepaald naar Wisconsin, een noordelijk gelegen staat. Een plaats van verering van Sint Jozef, een nationaal heiligdom. Het nationaal heiligdom van Sint Jozef in De Pere, Wisconsin, is het oudste officiële heiligdom van Sint Jozef in de Verenigde Staten van Amerika. Iedere woensdag wordt er een eeuwigdurende noveen gebeden en jaarlijks wordt er ook een plechtige noveen gebeden voorafgaand aan het hoogfeest van Sint Jozef op 19 maart. De traditie van het nationale heiligdom van Sint Jozef gaat terug tot 1888. Op de plaats van het huidige heiligdom stond er echter al langer een kapel. De eerste kapel werd in 1676 gebouwd op de plek van het nationaal heiligdom door pater Charles Albanel, een jezuïet, voor de Sint-Franciscus Xaverius missie. In 1870 werd deze eerste kapel vervangen door een houten kerk, om de plaatselijke Frans-Canadese immigranten uit de houtindustrie van de regio te bedienen. De kerk werd op eerste kerstdag van 1870 ingewijd onder het patronaat van Sint Jozef. 17 dagen nadat paus Pius IX Sint Jozef tot patroon van de universele kerk had uitgeroepen. In maart 1888 werd pater Joseph Durand pastoor van de parochie en begon hij met wat zou uitgroeien tot het nationaal heiligdom van Sint Jozef in de kerk. Echter, al een jaar later werd de kerk in augustus 1889 door de bliksem getroffen en brandde af tot op de grond. Kort daarna werd de huidige stenen kerk op dezelfde plaats gebouwd. En deze werd ingewijd in september 1890. Het was in deze periode dat de wekelijkse eeuwigdurende noveen ter ere van Sint Jozef en de jaarlijkse plechtige noveen ter ere van Sint Jozef, leidend naar het hoogfeest op 19 maart, werden ingesteld. Beide tradities worden tot op de dag van vandaag non-stop voortgezet. In 1890 bezocht pater Jouet van de missionarissen van het Heilig Hart en directeur van het aartsbroederschap van Sint Jozef het nationaal heiligdom. Hij beschreef het als het eerste heiligdom dat in Amerika werd opgericht ter ere van Sint Jozef, officieel dan. In 1892 kwam de term nationaal heiligdom van Sint Jozef in gebruik en die benaming is sindsdien behouden gebleven. Op 25 september 1891 vaardigde paus Leo XIII de bul van kanonieke kroning uit voor de plechtige kroning van het beeld van Sint Jozef in het nationaal heiligdom. Het beeld werd vervolgens op 8 mei 1892 gekroond door de zeer eerwaarde Sebastian Mesmer, bisschop van Green Bay. Het beeld is een van de slechts 17 door een pauselijk decreet gekroonde Sint-Jozef-beelden in de gehele wereld en het enige in de Verenigde Staten. Het nationaal heiligdom werd op 28 september 1898 toevertrouwd aan de plaatselijke missionarissen, de Norbertijnen, waar nu de Norbertijnengemeenschap van St. Norbert Abbey nog altijd is, met pater Bernard Pennings als directeur. Die werd later in 1925, toen de abdij werd opgericht, de abt. De kerk werd gerenoveerd in 1969 en opnieuw in 1999. In 1969 werd het Nationaal Heiligdom tijdelijk verplaatst naar de crypte van de nieuwe abdij, ongeveer 5 kilometer verderop. In 2015 keerde het terug naar zijn oorspronkelijke en huidige locatie, omringd door de campus van het St. Norbert College. Het Nationaal Heiligdom wordt jaarlijks bezocht door duizenden pelgrims die Sint-Jozefs krachtige voorspraak zoeken en zijn nederige stille voorbeeld willen volgen op een nederige stille plaats.
Our need.
beste luisteraars. U kon luisteren naar de hymne die wordt gezongen in het heiligdom van De Pere in Wisconsin in Amerika, het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, waar er wekelijks een noveen wordt gebeden, een eeuwigdurende noveen tot de heilige Jozef. En de gezongen hymne wordt daar telkens bij gezongen. In een eerdere uitzending en ook vandaag kwam de aartsbroederschap van Sint-Jozef aan bod. Zij bidden voor de zielen van de stervenden en van de overledenen. In Rome opgericht en in het Italiaans de Pia Unione del Transito di San Giuseppe. En omdat deze aartsbroederschap toch al regelmatig vermeld geweest is, lezen we vandaag wat meer over de geschiedenis, de oprichter en de betekenis vandaag de dag van de aartsbroederschap. Op 17 februari 1913 werd in Rome de Broederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood opgericht. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Reeds een jaar later verhief Paus Pius X de organisatie op grond van het buitengewoon grote aantal leden tot aartsbroederschap. Het eerste doel van de broederschap is het gebed om op voorspraak van de heilige Jozef, de patroon van de stervenden, de genade van een zalige dood af te smeken voor hen die vlak voor de dood staan en in het bijzonder voor degenen waar niemand voor bidt. De stichter is Don Luigi Guanella, die leefde van 1842 tot 1915. Hij stichtte de broederschap dus aan het einde van zijn leven. Hij is ook de stichter van twee religieuze ordes, de Dienaren van Liefde en de Dochters van Maria van de Voorzienigheid. En hij werd door Don Bosco zelf 3 jaar lang als Salesiaan gevormd. Door Don Bosco leerde hij te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en ontdekte hij zijn grote voorliefde voor de armen, vooral de daklozen, mensen met een geestelijke of motorische stoornis, met het syndroom van Down of een andere handicap. Zijn werk wordt nu in 20 landen op 4 continenten door zijn spirituele kinderen voortgezet. Toen Don Luigi Guanella op 23 oktober 2011 door Paus Benedictus XVI heilig werd verklaard, waren aan het werk van de Broederschap van de Zalige Dood wereldwijd al meer dan 1 miljoen leden verbonden. Zijn onbeperkte vertrouwen in de heilige Jozef en zijn buitengewoon warme vaderhart, dat iedereen die in nood verkeerde wilde helpen, stonden aan de oorsprong van dit werk. Is de nood van hen die op de drempel van de eeuwigheid staan op veel plaatsen op deze aarde niet de allergrootste? Hoeveel mensen moeten niet heen gaan zonder de hulp van een priester of de sacramenten, vaak zelfs door niemand bijgestaan? En dat in het uur waarin alles op het spel staat en het om het eeuwige leven gaat. Don Luigi had reeds de kerk die hij in een wijk van Rome, vlakbij het Vaticaan, had laten bouwen, aan Sint-Jozefs zalige dood toegewijd, toen in hem het verlangen groeide zoveel mogelijk stervenden bij te staan. Wanneer zij al niet met de warme liefde van naaste vrienden en familieleden omgeven kunnen worden, dan zullen zij tenminste in dit moeilijkste en belangrijkste uur van hun leven vergezeld worden door gebed. Toen Don Guanella, zijn persoonlijke vriend, de heilige Paus Pius X, het idee van de broederschap voorlegde, was de heilige vader niet alleen meteen heel enthousiast over dit project, maar wilde hij zelfs de eerste zijn die zich voor dit werk opgaf. En zo gebeurde het ook. Met betrekking tot de talloze slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog zochten de geestelijke zonen van Don Guanella naar een mogelijkheid nog beter te kunnen helpen. Hun voorstel was het zogenaamde voortdurend misoffer, een bijzondere vorm van geestelijke bijstand voor de stervende, opdat niemand verloren gaat, waar Don Guanella hun zoveel liefde voorbij had weten te brengen. Iedere priester die aan dit werk van barmhartigheid wilde deelnemen, moest de heilige mis op een voor hem vastgestelde dag in het jaar uitsluitend voor de stervenden opdragen. Al snel schreven kardinalen, bisschoppen en priesters van over de hele wereld zich in. Sinds 1917 hebben alle pausen dit idee actief gesteund. Paus Benedictus XV nam zelf het initiatief en vierde zelfs daarbij de eerste heilige mis van de maand voor deze zaak. In 1981 besloot paus Johannes Paulus II jaarlijks op 26 mei de genadeschat van het heilig misoffer voor de stervenden op te dragen en de heilige Jozef te vragen hen als vader en beschermheilige bij te staan. Om lid te worden van de aartsbroederschap van Sint-Jozef van de Zalige Dood hoef je niet meer te doen dan je naam en adres op te geven. Je ontvangt dan een gebedsformulier in het Duits die de inschrijving bevestigt. Door je te registreren verplicht je jezelf dagelijks, 's ochtends en 's avonds voor de stervende het volgende kort gebed te bidden. Heilige Jozef, voedstervader van Jezus Christus en bruidegom van de heilige maagd Maria, bid voor ons en voor hen die vandaag of vannacht moeten sterven. Naast het gebedsapostolaat voor de stervenden en het voortdurend misoffer is een ander doel van de aartsbroederschap de verspreiding van de verering van Sint-Jozef en de navolging van zijn deugden. Informatie en aanmelding bij Erzbruderschaft des Heiligen Josef vom Guten Tod, Klooster Sint-Trudbert, 79244 Münstertal, Schwarzwald. Aanmelding in Nederland of België is momenteel nog niet mogelijk. Dit artikel kwam uit het tijdschrift Triomf van het Hart.
Josef, du Mann großen Vertrauens, du lässt dich führen vom Herrn Schritt für Schritt. Du gehst den Weg, auch wenn er unklar und gefährlich ist. Du tust, was klug dir erscheint. Heiliger Josef, du Mann der Tat, triffst deine Wahl mit Entschlossenheit und Mut. Was du entschieden, verwirklichst du treu. O, hilf auch uns, den geraden Weg zu gehen. Heiliger Josef, du gehst den Weg der Liebe, du suchst nicht dich, lässt los deinen Plan. Du lässt in Dienst dich nehmen, um für andere da zu sein. Du hilfst in höchster Gefahr. Heiliger Josef, dein Handeln zeigt deine Treue, deinen Mut. Eins mit Maria, mit Jesus vereint. O, hilf auch uns zu lieben ohne Angst. Du zeigst das Herz des Vaters, lehrst deinen Sohn das tägliche Werk. Du leitest ihn, so nimmt er zu an Weisheit und an Kraft. Du sorgst, es fehlt ihm an nichts. Heiliger Josef, behüte uns, bewahr vor Schaden die Seele und den Leib. Im Alltag lehre uns, heilig zu sein. O, bet für uns, für sicher uns ans Ziel. Heiliger Josef, behüte uns, bewahr vor Schaden die Seele und den Leib. Im Alltag lehre uns, heilig ans Ziel. O, bet für uns, für sicher uns ans Ziel.
En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
Vanmorgen zat ik, zoals ik elke ochtend doe, in mijn gebedsruimte en bad ik heel intens tot Sint-Jozef, omdat mijn familie de afgelopen maanden zoveel stress heeft gehad. Mijn zoon van 23 heeft sinds zijn 17e last van ernstige bipolaire problemen en verslaving. Het ging een tijdje goed met hem. In januari had hij zelfs een afkikprogramma voor drugs en alcohol afgerond. Hij keek er naar uit om zijn afstuderen te vieren. Maar de laatste 3 maanden gaat het steeds slechter. Zijn manische klachten nemen toe. Er zijn steeds nieuwe crisissen, auto-ongelukken, en het ergste is dat hij dreigt dingen kapot te maken of zichzelf pijn te doen als hij niet krijgt wat hij wil. Daarom heb ik vandaag met heel mijn hart gebeden tot Sint-Jozef, of hij mijn zoon wil helpen een baan te vinden, niet voor het geld, maar zodat zijn hoofd en lichaam bezig kunnen zijn met iets goeds en hij anderen kan helpen en iets positiefs kan doen. Mijn jongere zoon heeft het ook zwaar, doordat hij elke dag ziet hoe moeilijk het thuis gaat. Hij wilde heel graag een weekendbaantje in de zomer en had gesolliciteerd naar een onderzoekprogrambaan. Maar hij had nog niets gehoord. Ook voor hem heb ik hetzelfde gebed gedaan. En vandaag vertelden allebei mijn zonen dat ze een baan aangeboden hebben gekregen, precies bij de plekken waar ze een paar weken geleden hadden gesolliciteerd. Ik ben zo dankbaar aan Sint-Jozef dat ik dit wil delen. Ik geloof zo sterk in hem en ben ontzettend dankbaar. Ik blijf bidden voor een wonder of hulp om mijn oudste zoon beter te maken. En ik hoop dat Sint-Jozef dat hoort, dat allebei mijn zonen op dezelfde dag dat ik tot hem bad een baan kregen, voelt echt als een wonder.
De heilige Therese van het Kind Jezus, Therese van Lisieux, schreef in haar Geschiedenis van een ziel het volgende over Sint-Jozef. Ik bad ook tot de heilige Jozef om over mij te waken. Vanaf mijn kindertijd liep mijn devotie tot hem samen met mijn liefde voor de Allerheiligste Maagd. Elke dag bad ik dit gebed. Het leek mij dus dat ik goed beschermd en volledig veilig was voor gevaar. Het gebed gaat als volgt. O heilige Jozef, laat mij Jezus en Maria voortdurend dienen in een volmaakte zuiverheid. Glorievolle Sint-Jozef, vader en beschermer van de maagden, trouwe wachter aan wie God, Jezus, de onschuld zelf en Maria, de maagd der maagden, heeft toevertrouwd. Ik smeek u en ik bid u dringend, door Jezus en Maria, deze dubbele schat die u zo dierbaar was. Maak dat ik vrij van elke smet, zuiver van geest en hart, kuis van lichaam, Jezus en Maria voortdurend dien in een volmaakte zuiverheid. Amen. En met dit gebed besluiten we ook deze aflevering van Ga tot Jozef. We wensen u nog een mooie dag toe en graag tot binnenkort.